Naar aanleiding van die doorgeving, ik heb twee vragen. Eén vraag is al ter sprake gekomen in onze groep en sluit aan op datgene wat net gezegd is. Niet door de doorgeving, maar iets wat daarna kwam. Het is namelijk zo, als het zo is dat de ziel van de overledene, hetzij reïncarneert, hetzij anderszins, in het lichtveld zijn eigen pad volgt, met wat ontstaat dan het contact tussen de nabestaanden en de ziel zelf? Als de ziel een conglomeraat is van verschillende energieën en je hebt het ervaring dat er een contact komt tussen jou en de ziel.
Oh ja, ja, ja. Dat is wat ik zo vandaag juist gehoord heb, is dat wanneer er vanuit de mens een aanvraag wordt gedaan, zal ik het maar noemen, naar de geliefde die overleden is, dat daar vanuit de liefde in het brein van de stoffelijke mens de vormgeving zich gaat vormen van die geliefde die is overgegaan. Begrijp je dit? Dus het brein vormt zich de vormgeving zoals je de persoon gekend hebt. Want een energie kan je niet lief hebben, ik weet niet hoe een energie eruit ziet. Vragen?
En van de andere kant?
En hoe ziet dat er dan van de andere kant uit?
Wat?
Die ziel die alleen maar een energie is,
ja?
Hoe reageert die daar dan op?
Die kunnen zich dus een vormgeving aanmeten, zal ik het maar noemen. Zoals je een jasje aantrekt. Hoe dat gebeurt weet ik ook niet hoor. Maar het schijnt dat het energieveld wat dus is opgestegen, meerdere krachten heeft om de eigen vormgevingen te kunnen plaatsen. Daardoor kan er dus contact zijn met degene op aarde. Nog een vraag daar, want het is heel belangrijk.
Ook als die ziel al zo, ik zou zeggen, bezig is op het andere pad, dat hij als het ware zichzelf terug incarneert in die lagere sferen om weer contact te krijgen met de nabestaande die daarom vraagt?
Tja, goed, ga maar zitten. Wat gebeurt er, denkt u, met dat ik doorgevingen krijg van de kosmisch collectief van hogere bewustzijns? Ik kan mij niet verstaan met energieën. Dat gaat niet. Dus deze energieën nemen die vormgevingen aan die mijn brein kan accepteren als zijnde hoger bewustzijns, hoger geëvolueerde mensen dat geweest zijn. Dat brein heeft het absoluut nodig om een projectie te kunnen maken. Daarom is door alle eeuwen heen, ook lang voor het christendom, de mens in zijn verlangen om tot een bepaalde godsdienst of religie te kunnen komen, heeft die mens een vormgeving bedacht van de godheden. Bedacht. Want dat brein moet zich ergens op kunnen projecteren. En dat nieuwe wat nu gegeven wordt, oh, daar gaan ze naartoe. Zeer vasthoudend hoor. Dat nieuwe wat nu gegeven wordt aan bewustzijnsverruiming, waar dus heel duidelijk wordt gesteld dat de christelijke mensheid 2000 jaar lang God als een persoonlijke God heeft gezien. Een meneer op een troon met een witte baard en die straft en beloont. Dat een projectie is van het brein. Want die mens had het nodig, kon daar niet zonder, om een beeldvorm te hebben. Dus niet verkeerd, goed. Dat bewustzijn is nu zodanig dat het dat niet meer nodig hoeft te hebben. Hoeft te hebben. Wanneer je dat wel wilt, prima, prachtig. Maar het bewustzijn is zich zodanig aan het vernieuwen, juist ook in de wetenschap, in de onderzoeken die er gaande zijn naar de functies van het brein, het bewustzijn wat losstaat van de functies van het brein, dat nu ook deze dit gebied ontsluierd kan worden. Oh, had men gezegd dat er onthullingen zouden komen. Ik wist niet wat. Een vraag hierover.
Mijn vraag sluit hierop aan. Ik ben wetenschapper en ik zie in de wetenschap zie ik nieuw denken. Of misschien wel een nieuwe projectie van het brein. En de vraag is als volgt. Weerspiegelt de opkomst van het systeemdenken in de medische wetenschap de kwantumsprong die de kosmos voorstaat?
Ja. Leuke vragen vandaag, mooi. Even hoor, ik moet even de kwantumsprong waarover gesproken wordt. En datgene wat ik moet brengen, en zijn natuurlijk een legio andere realiseringen hiervan. Maar goed, dit is dan wat ik mag brengen. Behelst datgene dat in de mens en vooral door de wetenschap, de medische en de fysische wetenschap, de natuurkunde, duidelijk aangegrepen kan worden om het bewustzijn van de mens nu te verruimen, te vernieuwen. Dat die mens niet alleen is ingebed in het systeem van het lichaam of in de fysica zoals die is gegeven, maar dat er, wanneer er opening komt in het brein, dus in het denken, tot vernieuwing, tot goodwill, tot acceptatie van die vernieuwing, er nieuwe krachten, nieuwe inzichten gaan komen. Het hangt dus van de mens af of hij tot die vernieuwing wil komen, maar dan heeft hij de verantwoordelijkheid om in zijn brein, dus in zijn denken, opening te maken voor die vernieuwing. Dat er krachten bestaan, energieën, die niet afhankelijk zijn van het systeem, van het lichamelijk systeem of van het natuurkundige systeem, maar dat deze krachten daar nog bovenuit stijgen, maar toch weer ingebed kunnen worden in dat systeem. Nou ben ik moe. Ziet je? Horen jullie wat er gezegd wordt?
Als u moe bent, moet u het zeggen, dan wacht ik even met mijn vraag.
Nee, ik was even, dan wordt het te veel en dan... Oké, ik ben er weer.
Ik had een vraag die al heel lang is blijven liggen toen u het had over de essentie van vertrouwen. En die eigenlijk over de essentie van vertrouwen.
Oh ja, ik verstand de licentie van trouwen. Nou ja, ik ben er nog niet helemaal blijkbaar.
En die eigenlijk aansluit op datgene wat nu net al is gezegd. Als de ziel een conglomeraat is van energieën. En er is een mens die in zijn leven en in zijn energietrillingen heel weinig met vertrouwen te maken heeft gehad. En ook niet weet hoe hij dat kan vinden. En ook niet weet hoe hij zijn ziel kan openen voor al het andere wat hem nu aangereikt wordt vanuit de lichtwereld. Hoe kan zo'n ziel dan, terwijl die zich daar wel van bewust is, ik mis dat vertrouwen, maar hoe ontwikkel ik dat? Hoe kan die dan in dit leven, waar die dan ook zo voor gekozen heeft, hulp krijgen van die energieën om dat vertrouwen te ontwikkelen?
Oké. Twee wegen. De ene weg is de weg van het lijden, helaas. De andere weg is zich te willen openstellen voor deze inzichten. En vanuit het openstellen gaat er al iets werken in de subtiele energieën, die dus niet alleen afhankelijk zijn van het functioneren van de hersenen, maar wel die hersenen gaan beïnvloeden, waardoor hij langzaamaan tot dat vertrouwen kan gaan komen. Hoe meer de mens, en dat is de moderne mens van nu, de greep wil hebben, rationeel, op alles wat met hem is in dit leven, hoe meer hij daar, om het dan maar even populair te zeggen, de baas van wil zijn, hoe minder kracht er komt en hoe minder opening er komt tot deze vernieuwing. Begrijpt u dat? Houdt het dan in dat we allemaal domkoppen moeten worden en maar helemaal niet rationeel meer hoeven te zijn en alleen maar zweven? Wel nee, natuurlijk niet. Het houdt in dat die mens juist vanuit zijn kennis, vanuit zijn ratio, vanuit zijn weten dat hij in zichzelf, wat ik dan noem de basis, juist van dat standpunt uit tot die vernieuwing kan komen door zich open te stellen. Als het bewustzijn, dus het functioneren van de hersenen, het brein, zich niet wil openstellen, kan er geen vernieuwing komen. Is het duidelijk?
Mag ik daar een vraag aan koppelen? Wat het effect van een gebed kan zijn om hulp vanuit de kosmische gebieden, als je zo in die angst zit van ik weet het niet of ik kan die opening niet vinden. Heeft het gebed daar zin in?
Ja, een mooie vraag. Ik heb wel eens verteld, heel vaak in de 25 jaar al, dat ik als kind in de kerk zat en iets heel bijzonders zag. Ik zag vlinders omhoog komen, lelijke, dikke vlinders met van die dikke lijfjes. Die vielen allemaal plat op de grond. Er waren andere vlinders, die waren wat anders gevormd, hadden een andere kleur en stegen op. Die kwamen tot aan het altaar en dan vielen ze weer neer. En er was nog een derde soort vlinders waar ik als kind stom verbaasd naar keek. Die waren bijna doorzichtig, van een prachtige blauw, zacht blauw, groene, paarse kleur. En die vlogen weg, dwars door de gebrandschilderde ramen van die kerk heen. Ik heb nooit begrepen wat ik daar zag. Heb ik pas veel, veel later, toen ik volwassen was en met dit alles begon, gehoord wat het betekende. Die dikke vlinders, die lelijk gevormd waren, die best wel griezelig waren, dat waren de gebeden van mensen, nou komen bij het gebed, de gebeden van mensen, Heer geef me dit, Heer geef me dat, Heer maak dat ik zus of zo hebben, hebzucht willen zijn, willen hebben. De vlinders die een andere kleur hadden en lichter waren, waren gebeden van mensen die in liefde naar anderen, met anderen bezig waren. Dus een hele krachtige energie. De vlinders die door de ramen heen vlogen, dat waren de gebeden van de mensen van dankbaarheid, van schoonheid, van acceptatie, van vertrouwen. Wat is de les hieruit, heb ik ook veel later begrepen, is dat in de mens, wanneer hij bidt tot het oneindige, waar hij zelf een deel van is, van dit oneindige. En hij doet dat in een mate van onzelfzuchtigheid, in een mate van acceptatie, van vertrouwen. Dan komen er krachten vrij, waardoor die mens met dat vertrouwen kan gaan werken in zijn leven. Begrijpt u deze vicieuze cirkel? Ja. Wie nog?
Vanuit de groep religie hebben we een vraag, het werkt even af, maar vanuit onze westerse cultuur wachten we tenminste 3 dagen met het cremeren of begraven van iemand. In het oosten gebeurt dit vaak meteen. Wat betekent dit voor de ziel die overgaat?
Welke?
De ziel die sterft.
Ja, nee, maar welke betekenis? Van het oosten of van het westen?
Ja, voor beide. Ik zit natuurlijk meer met de vraag voor het oosten. Van, gut, als iemand meteen verbrand wordt, hebben wij vanuit het westen het idee, goh, dat gaat veel te vlug. Die ziel die zal nog wel pijn lijden en zo. Kun je daar wat meer over zeggen?
Maar dat heeft dus te maken met de projecties van het brein.
Ja.
En de projecties van het brein bepalen een mens hoe die leeft en hoe die denkt. Dus en ook hoe die sterft en hoe hij denkt dat het heelal eruit ziet.
Dus in principe is het neutraal?
In principe is het neutraal.
En de ziel die overgaat, heeft vanuit zijn cultuur daar ideeën over?
Ja.
En op die manier?
Ja. In het oosten waar men gewend is meteen gecremeerd te worden, is het voor de ziel dus heel gewoon en zou die ook geen pijn lijden.
Dus de pijn is iets van het brein?
Dit is hele, pijn is iets van het brein. Ja. Ja, wetenschappers en psychiaters, kom op.
Ja.
In het Westen wordt dus aangenomen dat die ziel nog een tijd nodig heeft om te acclimatiseren, zou ik het maar zeggen, en nog pijn kan lijden. Dat wordt veroorzaakt door het denken, door de vorming in het brein van bepaalde projecties.
Dus dan zou het gevolg zijn dat iemand in het oosten, die dat denken op die manier niet heeft, gauwer orgaandonatie zou kunnen doen. Want die lijkt
dat is een hele sprong hoor.
Ja, maar goed, dat komt nou opeens in mij op van als dat lijden daar dan niet is. En hij heeft zich daar gauwer van losgemaakt.
Ja, ik geloof dat ik niet van plan was om hierover te spreken, maar oké. Okay. Je hebt wat op je geweten hoor. Ja, ga maar even zitten. Okay. Het is zo complex allemaal. Orgaandonaties in de westelijke wereld, wanneer zij worden gedaan, gegeven door degene die sterft en zijn organen beschikbaar heeft gesteld, vanuit liefde, dan heeft zij een andere kracht en een andere energie dan wanneer dat verplicht is. Wanneer dat zo moet vanuit onze cultuur of hoe dan ook. Het verhaal van Margriet, van de vader die abductie kreeg en toen dat lijden had. Zijn denken, zijn stoffelijk brein, was niet gericht op overgave, op loslaten, op vrij zijn, op de ziel losmaken van het lichaam. Dus voelde hij in zijn lichaam de pijn daarvan. Wat kunt u hier uithalen? Ze zitten al maar zo te luisteren daar.
Ah. Wij scheppen dus echt ons eigen leven en ons eigen lot. Wij scheppen dus echt
wij scheppen ons eigen hemel en aarde, absoluut.
Ja, ja. Kan je daar nog iets van verder op doorgaan?
Ja, maar dat is wel erg veel. Erg groot. Waar begin ik dan mee? Kun je me even een handvat geven?
Wat is de rol van een zelfhelend vermogen daarin?
Geweldig. Goed. De rol van het zelfhelend vermogen is gebaseerd ten diepste, en meestal onbewust, op het weten van de eenheid van het zijn en daartoe te behoren. In het bewustzijn van de hedendaagse mens kan dit zelfhelend vermogen zodanig gestimuleerd worden dat die mens van nu weet dat hij met zijn, niet alleen met zijn denken, dat is too flat, zeggen ze dan, dat is, te vlak. Dat die mens vanuit zijn denken, gebaseerd op het weten van die eenheid van het zijn, in zich alles heeft om tot vernieuwing te kunnen komen. Hé, hey, daarom ben ik niet doodgegaan. Ja, dat is ook een ontdekking. Opgegeven door de wetenschap. Niet operabel. Nou, misschien nog het paar weken. Door de liefde en de zorg van mijn kinderen. Zodanig ik zou haast willen zeggen, gehergroepeerd in mijn denken en in mijn beleving, emotioneel. Wat een zo sterke basis was tot zelfhelend vermogen, waardoor ik dus opknapte en tot stomme verbazing van iedereen het heb overleefd. Het was enigszins gênant, want ik had al afscheid genomen van allerlei vrienden en familie. En ik bleef leven. Dit wil ik heel duidelijk nou stellen, dat de liefde en de zorg van degenen om me heen een ontzaglijk grote invloed hebben gehad op het zelfhelend vermogen wat ik als mens, wat ieder mens heeft, om tot die zelfheling te kunnen komen. Wetenschappers, kom naar voren met uw vragen.
Eigenlijk geef je nu een antwoord op het stukje over de medicijnen van daarnet. In de hospicezorg is al lang bekend dat wanneer de zorg met aandacht en liefde wordt gegeven, dat de stervende soms niet sterft of op een ander moment sterft dan voorheen gezien werd. Waarmee je dus eigenlijk zegt van de medicijnen die dus gegeven moeten worden, zouden gekoppeld moeten zijn aan die aandacht en liefde.
Natuurlijk.
Waarmee je dus eigenlijk ook een heleboel medicijnbeleid kan laten varen, als die liefde ook gekend wordt in de stervende en in de naaste. Ja. Dat gaat om die bedding.
Ja. Ja, je zegt iets wat heel waar is. Ja. Een tien naar de griffel.
Zora, is diezelfde liefde en warmte het medicijn, zou ik bijna zeggen, voor de stervende mensen om het leven juist los te laten?
Want dat kan beide kanten zijn.
Dat bedoel ik, dat heeft dus twee kanten. Ja. Dat is ook heel belangrijk.
Wanneer de tijd nog niet werkelijk is gekomen, dan zal het leiden tot verlenging van het leven. Wanneer de tijd werkelijk is gekomen, en vraag mij niet wie bepaalt die tijd, dat doe je zelf, maar hoe, dat weet ik niet precies. Dan zal het leiden tot een goede dood. Ik wil hier nog iets anders aan toevoegen. In het maatschappelijke leven, op de werkvloer. De laatste tijd heb ik vanuit de verpleegkundigen die bij mij aan huis komen om de medicijnen uit te zetten, zorg, hulpverleners enzovoort, verhalen gehoord waarvan dan ik heel duidelijk denk en weet, hier ontbreekt werkelijk de menselijke take care, de menselijke zorg voor elkaar. De belangstelling, de compassie. En dan zie je heel duidelijk hoe door het ontbreken daarvan, ook juist op de werkvloer, ik kijk hier even naar een maatschappelijk werker, de mens sneller in die ziekten en die aspecten van zijn systeem zal vallen dan anders noodzakelijk was. Met andere woorden, wanneer de mens de aandacht krijgt die hij als mens waardig is, dan zal in zijn menselijk zijn, en zeker op de werkvloer in onze maatschappij, een totale verandering in de gehele, hoe zeg je dat in het Hollands, behavior komen. Begrijpt u dit? Vragen hierover?
Wat bij ons in de groep veel naar voren kwam, was de, wat je in de inleiding zei, de vernieuwing van vormgeving. Ik begrijp daaruit dat dat te maken heeft met onze projecties van het brein. Dus wij moeten ons brein anders projecteren. Of wij moeten in het brein anders gaan projecteren.
Ja, als je het zo wilt noemen.
Maar we zijn gekoppeld, of we zijn altijd gebonden aan dit aardse gebeuren. Hoe kan dat brein dan anders, hoe kunnen wij dat dan anders projecteren?
Nou, bepaalde vormgevingen die ons leven bepalen, zouden wij dus vanuit deze kosmische inzichten anders kunnen benaderen. Daardoor krijg je al een bepaalde opening. De opening wordt steeds groter wanneer de mens dus vanuit zijn goodwill en zonder vooroordeel daarvoor open wil staan, dan gaan die energieën werken. Als een mens komt tot een vertrouwen innerlijk, dan zul je zien hoe het is net of alles dan gemakkelijker gaat worden. Dan werken dus alle energieën mee. Ik heb wel eens gezien hoe energieën werken. Hè? Als wij vanuit onze emoties of vanuit onze ratio die energieën willen sturen, dan gaan ze langs elkaar heen. Als wij die energieën in eenheid willen brengen met het vertrouwen, met de acceptatie, met het besef van de eenheid van het zijn, dan gaan ze zo in elkaar. En dan gebeurt juist datgene wat voor ons blijkbaar nodig is. Nou, de vormgevingen van het brein. De mens is gebonden vanuit zijn conditioneerdheden en zijn tradities en wat dan ook aan bepaalde vormgevingen. Wanneer die mens dus weer hetzelfde bereid is om daar een opening in te maken, dan gaat het langzaamaan veranderen. Het betekent niet dat je dan plotseling zonder enige vormgeving op aarde rondzwalkt. Dat zou niet goed zijn. Het betekent wel dat er vernieuwing gaat komen en steeds meer energie om tot nieuwe inzichten te kunnen komen.
Kom ik bij de volgende vraag. De Christus is overleden, of misschien ook niet. Maar dat is waarschijnlijk dan ook vanuit het katholieke geloof een bepaalde projectie geweest. Mijn vraag is, wat voor andere projectie moeten we daar, of kan daar nu een nieuwe projectie vanuit het brein overgegeven worden van gene zijde?
Ik zou het nou niet projectie willen noemen, maar ik zou vernieuwde inzichten willen noemen.
Heel graag.
Deze vernieuwde inzichten, ga maar zitten, het is heel moeilijk. Deze vernieuwde inzichten geven dus aan dat de mens 2000 jaar in zijn christelijke godsdienst heeft aangenomen dat het kwaad zegevierde over het licht. Het kwaad van datgene wat met de Christus is gebeurd. Hij moest door zijn inwijding gaan, het meester der vijf elementen. Hij moest door de laatste inwijding gaan, de kruisiging. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij van datgene wat nu gezegd wordt. De Christus heeft geleden aan het kruis als de inwijding die de mens heeft, zijnde verticaal vanuit geest en horizontaal de materie en de mens daar, de ziel, de stoffelijk geworden mens in de materie. Dat lijden, het eind van de kruisinwijding, heeft hij gehad. De stoffelijke dood mocht niet de geest elimineren die deze grote gezondene had. Want dan zou het kwaad hebben overwonnen. Hij werd van het kruis gehaald, in genezende doeken gelegd, hij was in coma, en kon na 3 dagen fysiek in herstelling van zijn atomen en zijn lichamelijke functies komen, waardoor hij zich kon verschijnen aan de discipelen. Ik ben mij bewust dat hetgene wat nu gezegd wordt ontzaglijk controversieel is naar de godsdienst. Ik zal de verantwoordelijkheid hiervoor op mezelf nemen. Doch ik zeg u dat het zo is aangereikt vanuit de geest. En de geest overwon over het kwaad. Wanneer de dood was ingetreden, had het kwaad overwonnen. Ik wil nu ophouden. Ik ben helemaal trillerig ervan. Ik heb het koud ook. We gaan nu de slotceremonie doen. En denk er vooral aan dat de geest heeft overwonnen. Zijn lichtende geest. En dat niet het kwaad veroorzaakt door datgene wat de mensheid wilde, zijn stoffelijke dood, dat dat niet heeft overwonnen. Dit is een ontzaglijk groot gegeven. Dat de mensheid verlost werd van zijn schulden, is een projectie van het brein geweest. Dat de mensheid tot vernieuwing en transformatie kon komen in liefde, is datgene wat hij heeft gegeven. En ik zeg u, dat zijn hoogste zijn nog niet was begrepen en nog niet is ingedaald in het bewustzijn van de mensen. Doch dat dat nu plaats kan vinden. Vreest niet, zijn licht is met u. En dit is het nieuwe Christusbewustzijn. Dan zullen wij nu overgaan tot de slotceremonie. Diep nadenken om de woorden te vinden. Dan zou ik graag dat iemand uit de, van mijn linkerkant, dus voor u de rechterkant, de linksachterste kaars wil aansteken, dus voor u rechts dan. Met het kleine kaarsje aan die grote kaars, want dat is de eenheid van het zijn. En dat is in ons. En daarom vraag ik het aan u. Wie wil dat doen? De eenheid van het zijn. Concentreert u zich daarop. Dan vraag ik iemand vanuit mijn rechterkant, dus voor u de linkerkant, de kaars aan deze kant aan te willen steken. Het licht van het bewustzijn. Dan vraag ik iemand in het midden om de punt van de driehoek die naar u is gericht, de liefdeskracht van de mens, om door dat licht van het bewustzijn tot die eenheid te kunnen komen, om die kaars aan te willen steken. Wie wil dat? Dan dank ik u allen voor uw aandacht en uw participatie. En het is, ik wist dat er zoiets zou komen en ik had weerstanden. Ik wilde dat helemaal niet. Het is nogal niet griezelig om zoiets te vertellen. Maar het ging niet. Ik kreeg over mijn hele lichaam pijn. Ah, wetenschap en psychiatrie. Alles deed pijn. Elke spier in mijn lichaam, alles deed pijn. Weerstanden in mijzelf dus om datgene te brengen waarvan ik wist dat het gebracht zou worden. En pas gisteren heb ik het kunnen loslaten. Oké, hier ben ik dan. Ik kan niet anders. En toen was alles weg, alle pijnen weg en het ging nu vanzelf. Ik hoop dat ik u niet verschrikt heb hiermee, niet angstig heb gemaakt. Er is zoveel liefde. Stel u daarvoor open. En wees met hen die ons de weg wijzen. Opdat er vernieuwing kan komen. En onze wereld eindelijk van al die haat en al het geweld verlost zal worden. Dank u wel.